Goedemorgen allemaal. Is het goed met u? Het is altijd fijn om hier te zijn, het is zo. Ik voel me wel thuis eigenlijk, hier in deze gemeente ook. Als u een Bijbel mee hebt, kan u alvast opzoeken Johannes hoofdstuk 9. Ik zal hem een klein beetje zo zetten, anders een klein beetje te veel surround noise. Hè? Nu, Eddy van Nieuwenhuizen, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Ik begin hem ook een klein beetje beter te leren kennen. Hè? De keren dat we elkaar zien of communiceren via mail. Hij heeft me laten weten dat deze samenkomst, en als ik het goed begrepen heb, is dat een troon van, voor de troon van God komen samenkomst. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi beeld, of een heel mooie gedachte. Want we komen samen, ja, en dat niet alleen. We komen samen voor de troon van God en dat is natuurlijk eigenlijk een aspect voor elke samenkomst. Of dat nu een eredienst is, of een gebedssamenkomst, of een bijbelstudie, of een huisgroep, of ja, noem maar op. Maar deze morgen dus in het bijzonder een voor de troon van God komen samenkomst. En dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. En ik heb aan de hand daarvan mijn prediking ook een beetje willen aansluiten op dat aspect van deze samenkomst. En ik hoop vanuit een drietal gedeeltes uit de schrift een aantal dingen zo in het licht te brengen of even bij stil te staan. Dus als u een Bijbel mee hebt, kan u misschien met mij opzoeken Johannes hoofdstuk 9. En dat is dat hele hoofdstuk, maar goed, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Maar in Johannes hoofdstuk 9 wordt de geschiedenis verhaald van een blind geborene. Waar ja, Jezus komt hem tegen. Ik weet niet hoe je het precies moet zien. En hij wordt genezen. En er gebeurt van alles rond. En we gaan een klein stukje daaruit lezen. De eerste verzen van 1 tot 7. En ik lees eerst de eerste paar versen. En in het voorbijgaan, ik heb wel de herziende staatvertaling. Dus als u een MBG hebt of een andere vertaling, dan moet u maar gewoon volgen. Hoofdstuk 9, vers 1. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij, en dat lijkt me al vreemd, dat iemand die blind geboren is al van tevoren gezondigd zou kunnen hebben, maar kom, hè? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Dat was een vraag. En Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En het treft me eigenlijk dat die discipelen die vraag stellen: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Nou, als je daar wat onderzoek naar doet, en als je een Bijbel hebt waar bijvoorbeeld soms een commentaar bij staat, dan kom je tot ontdekking dat dat een algemeen verspreide gedachte was onder de Joden in die tijd, dat ongelukken of ziekte of rampen en zo, dat waren straffen voor zonde. God strafte dat, dat dachten zij. En dan werd je bijvoorbeeld blind geboren. En je moet zich dat een beetje voorstellen. Hè? Je moet die ouders voorstellen. Ik denk dat de mensen die dat gezin kenden, hè, dat zal wel in een dorp zijn of een klein stadje, de familie, de vrienden, de buren, ze hebben zich allemaal die vraag gesteld: waarom is dit hen nu overkomen? Waarom moesten zij nu een kind krijgen dat blind is? Blind geboren. Dat kun je niet zien. Je wordt blind geboren, je ziet het licht niet. Ze hebben misschien diezelfde mening aangehangen. Zijn ouders zullen wel gezondigd hebben. Ja, dat kind is blind geboren, dus dat kon er niet gezondigd hebben. Die ouders zullen wel gezondigd hebben. Als je dat hele stuk leest in hoofdstuk 9, de fariseeën bijvoorbeeld, de schriftleren, dat was nog erger. Die zeiden tegen hem, u kunt dat lezen in vers 34 bijvoorbeeld: u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En ze wierpen hem uit de synagoge. Nou, toen was hij al genezen. U moet dat maar eens verlezen, het is een heel bijzonder verhaal. Maar bij die fariseeën was het nog erger. Jij bent volledig in zonde geboren. Wat moet dat voor die ouders geweest zijn om dat te dragen? Jullie zullen wel gezondigd hebben. Nu, als een kind geboren wordt, en we maken ze natuurlijk allemaal, al die kleine kindjes hier, dat is altijd zalig, hè? Dus de acrobatische toeren, hè, die wij niet meer kunnen uithalen, die zij zomaar doen met het hoofd op de grond staan en je benen recht. Ik kan het al lang niet meer. Hè? Ik heb het nooit gekund, denk ik. Maar als kinderen geboren worden, dat denken begint zich onmiddellijk te ontwikkelen. En misschien al veel eerder, dat weten wij niet. Misschien al in de moederschoot. Hè? Want op een gegeven moment is dat al helemaal voltooid. Dus misschien kan werken die hersentjes al. Hè? Als ze nog in de moederschoot zijn, een paar weken voordat ze geboren worden of veel eerder. Maar menig vader en moeder hebben de waarom-vragen van hun kleutertjes moeten beantwoorden. En dan moesten ze soms wel heel erg creatief zijn. Ja? Want die kleutertjes kunnen van alles vragen. Papa, waarom? Mama, waarom dit? Waarom schijnt de zon? Waarom regent het? Ja? Waarom is die man zo dik? Nou, dat is natuurlijk een beetje... dan hoop je maar niet dat die man dat dan hoort. Maar de kinderen kunnen zulke vragen stellen. Waarom? Waarom is iets? Eigenlijk is het ook wel heel normaal, hè? Dat wij dus... waarom vragen stellen? Jong en oud doen dat. Jullie doen dat ook, hè? Ik doe dat ook. Waarom is iets zo? Waarom reageert iemand zo? Of waarom zegt hij nu niets? Of waarom zegt hij nu dat wel? Waarom? Hè? En daar is eigenlijk niks verkeerds aan om vragen te stellen, op zoek te gaan naar de antwoorden op die vragen. Denk ook meneer aan een hele wetenschap. De wetenschap is niets anders dan vragen stellen en antwoorden zoeken. Dat is het eigenlijk. Dat is wetenschap. En eigenlijk is er niet zoveel verkeerds aan. Maar er zit toch ook een gevaar in. En dan kom je hier dus tegen. Dan kom je dus hier tegen. Er zit een gevaar in, zeker als we te maken krijgen met tegenslag. Of met ellende, of met ziekte, of met rampen, en noem maar op. Dan komt daar die vraag dikwijls, waarom overkomt dat mij? Of waarom overkomt dat ons? Hebt u dat ook wel eens? En dat is lastig. En die waarom-vragen kunnen dan een ongezonde, kwellende worsteling worden. Want je krijgt dikwijls het antwoord gewoon niet. We hebben bij ons een gezin in de kerk, die hebben een zoon verloren. Hè, met een ongeluk, een smartelijk accident en hij is er niet doorgekomen. Hij is een tijd in coma gelegen en uiteindelijk is hij gestorven. Nou, dat is drama. Dat is, en je ziet dat... Nou, die rouwverwerking staat gewoon onder de druk van waarom is dit ons overkomen? En als je die vraag niet kunt loslaten, dan gaat dat een worsteling worden. Dan kan het zelfs een stukje bitterheid teweeg brengen, een stuk zelfveroordeling. Het zal mijn eigen fout wel zijn en noem maar op. Het rooft de ontferming en je bewogenheid voor iemand anders. Want dat zag je gebeuren hier. Was er nog bewogenheid voor die blind geboren? Nee, die ouders zullen wel gezondigd hebben. Maar hij zat er ergens langs de kant van de weg en hij moest bedelen. Ja, dat krijg je dan. Hè? Hij zei, ja, het zal wel gezondigd, het zal wel echt iets zijn in zijn leven waardoor hij dat moet dragen. Dat was zo, hè? Nu, het antwoord wat Jezus geeft klinkt heel anders, die boodschap. Als je even nadenkt over die ouders... Wat een worsteling moet dat voor hun geweest zijn om iedere keer te horen, ja, dat is de straf die jullie hebben te dragen. Maar welke zonde is dat dan? Hebben wij niet allemaal zonde? Toch? Of ben ik de enige die nog zo nu en dan... Dus, hè? Nee, dat weten wij toch, hè? Welke zonde is dat dan? En hoe zit dat dan in elkaar? Nou, ik geloof dat die mensen... Staat hij natuurlijk niet zo in, maar ik denk dat die ouders gebukt gingen onder die voortdurende schande. En dan komt Jezus daar en die klinkt er een totaal andere boodschap. Want wat zegt Jezus? Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Jezus legt niet de focus op een mogelijke zonde van die man. Ik kon hem niet gezondigd hebben in mijn ogen, maar... Of op de zonde van die ouders. Hij focust... op hetgeen wat God zou gaan doen. Op Gods werken. Amen. Jezus legt daar een focus op. En zegt van, nee, daar gaat het dus helemaal niet over. Jullie zien dat totaal verkeerd. Hij gaat in tegen die algemeen verspreide gedachte. Dat is de straf van God. Je moet dat dragen. Voilà. Dat is erg. En dan heb je geen bewogenheid meer hoor. Jezus gaat er tegenin. God is bij machte een blind geboren het zicht te geven. Amen. Wees zo. God is bij machten om dat te doen. En ik vind het zo geweldig dat Jezus dit zegt, want het wijst al naar het kruis. Wist u dat? Het wijst al naar het kruis waarin het zal blijken dat Gods genade groter is dan onze zonde. Gods genade is groter dan onze zonde. Er is meer genade nadat wij zonde kunnen doen. Dat is bijna niet te geloven, hè? Zo groot is Gods genade. Maar je moet wel via het kruis. Je moet wel via het kruis. Want Hij heeft het voor ons gedragen. Al dat lijden wat Hij heeft gedragen. Sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Heeft het voor ons, heeft het voor mij gedaan. Er is meer genade dan dat ik kan zondigen. Maar ik moet wel via het kruis. Omdat daar de vergeving ligt. Daar worden we gerechtvaardigd. Nu, we lezen even verder. Dat kleine stukje daar in hoofdstuk 9, vers 6 en 7. Even kijken, ja, dat is vers 6 en 7 nadat hij gezegd had. Dus ik lees even in vers 6 en 7. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Dit stukje, een klein stukje overgeslagen, waar Jezus zegt, ik moet de werken doen, hè, van degene die mij gezonden heeft. Ik ben het licht der wereld zolang het nacht is, of zolang het dag is, hè, maar er komt een nacht dat niemand werken kan. Dat heb ik even overgeslagen. De goede meelezer zal dat gezien hebben, hè. Even focust op dit stukje. Dus, hij spuugt op de grond, maakt slijk, speeksel strijkt op de ogen van de blinde, ja, en hij zegt, nu moet je naar het badwater van Siloam, ga je daar wassen, en hij ging weg, hij was en kwam misschien terug. En dan denk ik, hoe zou die man nu teruggekomen zijn van dat badwater van Siloam? Zoiets van, het zal misschien niet zoiets geweest van, hè, eindelijk, ik kan zien. Ik denk het niet. Ik denk dat die man, ik weet het niet, maar ik denk, het staat er natuurlijk niet, maar ik denk dat die man terug was van, ik kan zien, ik kan zien, zie jij er zo uit? Ja, maar, hij kan zichzelf zien, dat moet toch iets zijn, dat moet je voorstellen, dan loop je hier rond, en al die mensen die dat zaten, is dat hem wel? Hè? Nee, dat staat er later. Nee, dat is zijn tweelingbroer. Zo. In ieder geval, hè? Die man was dol. Dus dat kan ook niet anders. Ja? Hij was aangeraakt. Ja? En ja, hij zag mensen die hij vroeger perfect herkende aan de stem. Die zag hij gewoon. Of hij herkende mensen aan de voetstappen. Ja, als je blind bent, geboren, en hij herkende mensen bijvoorbeeld die hij vroeger herkende aan de geur. Die zag hij nu. Hè? Want noemen ze dat? Reukzin. Ja, dankjewel. De reukzin was ook, ja. En nu kon hij ze allemaal zien. En ik kon zichzelf zien. Ik zie mezelf al jaren. Hè? Al 57 jaar dus. En hij had zich nog nooit zelf gezien. Ik kon zichzelf zien. Hij kon zijn ouders zien. Moet dat niet geweldig geweest zijn? Dat was een hele opschudding in dat dorp. Hè? U moet dat stuk maar eens lezen. En dat bracht ook heel wat opschudding bij die fariseeën en schriftgeleerden. Maar Het is zo geweldig voor deze man dat God hem dat licht in de ogen had, dat hij zichzelf kon zien. Dat had hij dus nodig. Ja, maar wat moet dat toch voor die ouders geweest zijn? Welke vreugde lag daar in die genezing van uw zoon? Maar ook die vreugde, eindelijk bevrijd van dat juk. Wij hebben iets fout gedaan en daarom hebben wij een kind wat blind is. Eindelijk kwamen ze ervan af. Want hij kon zien. Ja. Het werd doorbroken gewoon. Wat een vreugde, wat een blijdschap. Ik denk de schande die ze moesten dragen, want het was een schande, denk ik. Ja, er werd ook, denk ik, niet naar omgekeken. Hij zat er langs de weg en hij moest daar zitten bedelen. Je komt dat dikwijls tegen. Blinden zitten te bedelen. Hè? Of lammen en kreupelen, zitten allemaal te bedelen. Het heeft misschien te maken met de gedachte van, ja jongen, zult wel iets gedaan hebben wat niet mocht, dus straf van God. Trek uw plan. Dat is erg, hè? Hij werd genezen door Jezus Christus. En die ouders, zou ze willen tegenkomen. En ze van, wauw. Ze waren bevrijd van dat juk van de schande. Wat zal dat geweest zijn in dat dorpje, een volksoploop? En het wonderlijke van is, ze gaan niet op Jezus, achter Jezus zoeken, hè? Maar ze gaan naar de fariseeën en de schriftleerden. Je moet het maar eens lezen, hoofdstuk 9. Ja, er gebeurt van alles. Ze hebben die schriftleerden niet kunnen overtuigen dat Jezus Christus de profeet is en die dingen deed. Ze waren heel moeilijk, die mannen. Maar dat is een ander stuk, hè. Nu, we gaan nog naar een ander verhaal. Naar Matteüs hoofdstuk 20. Ook boeiend. Het zijn twee blinden die daar in Jericho... Het zijn misschien wel bekende stukken. Als je wat regelmatig in die evangeliën leest, dan kom je dat natuurlijk tegen. In het evangelie van Matteüs komen we die beschrijving tegen van twee blinden die worden genezen. Dus hoofdstuk 20 vanaf vers 29. Ik zal het even een klein stukje lezen. Dus hoofdstuk 20 van het Matteüs-evangelie, vers 29. En toen ze uit Jericho gingen, volgde een grote menigte hem. Nou, dat is bijna eigen, het was eigen aan de Heer Jezus. Als hij er ergens was, massa's mensen kwamen op hem af. Dus hier ook, grote menigte. En zie, twee blinden die aan de weg zaten. Nou, daar zaten ze dus weer, hè, te bedelen. riepen toen ze hoorden dat Jezus voorbij ging. Heere Jezus, Heere Zoon van David, ontferm u over ons. Dat riepen ze. Ja. En die menigte, dus wat deed die menigte? Die zei van, hey, kom. Nee, zei, hey, zwijg een keer. Stop, hier hoef ik mee. Wat een rare reactie. Jezus komt voorbij en zei van, hey, stop, niet zwijgen jullie. Maar ze luisterden niet, hè. Ze riepen nog luider. Ze riepen nog luider. Hè? Ontferm u over ons, Heere, Zoon van David. Ja? En Jezus stond stil. Riep hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En ze zeiden tegen hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En dan moet je opletten wat Jezus daar zegt. Of dat doet, hij zegt, en Jezus zegt, hij zegt niks, maar hij raakt hun ogen aan. En, maar er staat iets bij. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, in de NBG staat er geloof ik, die met ontferming bewogen werd, hè, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en zij volgden hem. En je ziet hier al een verschil, hè. Bij de blindgeborene zie je dat Jezus die blinden ziet. En hier zijn de twee blinden die roepen tot Jezus. Heere, Zoon van David, ontferm je over ons. En die menigte willen hun tegenhouden. Maar ze laten zich niet tegenhouden. Ze blijven roepen. En die menigte die daarbij was, het was een zekere belemmering voor die twee. Voor, ja, die twee blinden zaten daar. Het was een belemmering voor hun om tot bij Jezus te gaan. En toen ik erover nadacht... Het gaat hier natuurlijk over een beschrijving van een genezing van twee blinden. Een geschiedenis van de tijd van Jezus toen hij op aarde was. Maar het bracht bij mij de gedachte binnen van, hoe kunnen wij ook niet belemmerd worden om met onze nood naar de Heer Jezus te gaan? Bent u nog mee met mij? Lukt het nog? Ja, want ik kan soms vrij snel er doorheen jagen. Maar het is belangrijk dat je nu mee bent. Dat is dus een gedachte die bij me opkwam. Ik denk van, hoe vaak worden wij ook niet belemmerd om met onze noden tot Heer Jezus te gaan. En dan gaat het niet alleen om een lichamelijke nood, zoals bij die blinden, maar ook om andere noden. Nou, er kunnen verschillende redenen voor zijn, voor die belemmering. Ik heb al even genoemd die waarom-vraag. Dat kan een enorme belemmering zijn om met je nood naar Jezus te gaan. Dat houdt je tegen. Want je kunt het niet begrijpen waarom. Ben ik dan minder dan iemand anders? Hoe ziet God mij? Dat belemmert je al om met een stuk vrijmoedigheid naar de Heere te gaan. Of je denkt bijvoorbeeld, ja maar, ik ben het niet waard om voor de troon van God te verschijnen. Ik ben het niet waard. Ik heb nog een bepaalde zonde in mijn leven en ik kom er niet vanaf. Niemand weet dat, maar ik ben wel niet zo'n goede christen. God zal wel niet meer... Hè? Dat soort gedachtes. Dan kun je belemmeren om met je nood naar Jezus te gaan. Of, mijn nood is eigenlijk is het maar een bagatelle. Ja, die anderen, dat is allemaal veel erger. Ja, moet ik daar nu gebed voor vragen? Dat is dan niet nodig. Ik zal het wel oplossen. Dat zijn allemaal gedachten die je op kan komen. Dan moet je niet voor u laten bidden. Dag, want dat is nog een bagatel. Uw nood stelt niets voor. Mensen zullen dat wel raar vinden. Dat je daarvoor vraag je daar nu gebed voor. Allee, kom. Dat zijn allemaal gedachten die je opkomen. Je denkt dat. Dat begint hier, in die bovenkamer. In die computer die hier draait. Ze willen dat namaken, wist je dat? IBM is bezig. Ze willen een soort computer maken die dus een soort bloed door laat stromen. Ja, een bepaald systeem, bepaalde producten zo, om die snelheid, dat we heel snel kunnen denken. Dat is onvoorstelbaar. Ziet, mensen zijn altijd bezig. Ja. Maar hier gebeurt dat denken. Ja. Je vindt het moeilijk om met je nood voor de dag te komen. Ja. Je vindt dat moeilijk. En schuld en schaamte. Je vindt dat je zelf er schuldig aan bent. Dus vraag je ook maar geen gebed. Ga je niet naar iemand tussen van, zou je een keer van mij willen bidden? Want dan ben je bang te zeggen, maar het is je eigen schuld. Dat is gemakkelijk, hè? Dat zit allemaal een beetje in ons, hoor. Van, het is gewoon, je moet dat ook niet doen, hè? Dan moet je dat niet doen, hè? Ja, dat is, soms is gebeurde dingen, dan heb je gewoon, of je schaamt je enorm. Of, dat gebeurt ook, je twijfelt eraan of God je nood wel wil of kan oplossen. Je twijfelt daar gewoon aan. Ik denk dat heel herkenbaar is, hoor. Dit zijn niet dingen van, dat is gewoon, dat zit in je denken, dat zit hier van boven. En weet je wie daar gebruik van maakt? De duivel wil dat gebruiken om je tegen te houden. Net zoals die menigte, die twee blinden wou tegenhouden van, nee, jullie moeten niet bij Jezus zijn, stop daarmee, niet roepen, daar heeft hij toch geen tijd voor. Maar Jezus had er wel tijd voor. Hij zei, laat ze maar hier komen. Je had niet veel tijd nodig, in die zin. Handen opgelegd en het was gedaan. Genezen, volledig. Ze konden zien. En ze volgden Jezus, dat staat daarin. Belemmeringen. Nou, ik geloof al die gedachtes, overwegingen, aanvechtingen, ja, dat zijn menigten. Hè? Dat is een menigte, dat kan een menigte zijn die je tegenhoudt om met je nood naar Jezus te gaan. Ook vandaag, hoor. Ook straks, want dit is de samenkomst, voor de troon van God komen samenkomst. Waar je gebed mag vragen. Ja. Laat je niet tegenhouden door de menigte van gedachten die in je opkomt. Zeg van, ja, maar het zal wel. Maar ik kan wel een andere keer komen. Hè. Dat is ook vaak. Ja, maar nee, ik zal een andere keer gebed vragen. Waarom? Waarom zou je dat doen? Geef jezelf een keer een antwoord. Waarom zou ik wachten tot volgende week als je nu gebed kan vragen? Zie je, dat zijn allemaal dingen. Maar die twee blinden dus, laten zich niet tegenhouden. Hè? En ze worden genezen. En ik vind het zo mooi dat daar staat. Jezus werd met ontferming over die twee mannen. Of, ja, we weten misschien wel, het ook wat een man en een vrouw, ik weet het niet. Hè? Maar hij werd over hen bewogen. Hij raakte hun ogen aan. En zij werden ziende en zij volgden hem. Zal Jezus ook niet over ons bewogen raken? Als we tot hem komen. Jezus is nog steeds dezelfde. Ga met je noden en met je worsteling, met je strijd, ga tot hem. En maak gebruik van deze momenten om gewoon gebed te vragen. Dat is zo fijn om te doen. We mogen met alle noden, ik heb het vanmorgen ook al even gehoord, we mogen met al onze noden, alle vrijmoedigheid bij Jezus gaan. Weet je wat ik een prachtige tekst vind? In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 12. Ik moet het niet opzoeken, ik heb het hier opgeschreven. Ik schrijf tegenwoordig alles uit, dan moet ik mijn bril nog niet opzetten. Ja, grotere letters. Want de ogen van de Heere, dat is 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 12. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Luister goed, hè. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dat staat daar. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dat staat er wel bij. Maar dat vind ik zo mooi dat er staat, de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen. Wie zijn de rechtvaardigen? Voilà. Toch? Zijn wij dat? Ja, wij zijn dat. Wij zijn dat, beste mensen. Wij zijn dat. Ja, maar ik niet, denk je misschien. Jawel, als je Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke heiland en verlosser. Wat zegt de schrift? Wij zijn gerechtvaardigd in hem. Romein hoofdstuk 5. Ik sta in de Bijbel. Waar sta je dan, zeggen ze vragen mij. Hier, 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 12, daar sta ik erin. En op andere plaatsen ook, maar daar sta ik er zeker in. De Heere, de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Halleluja. Gods ogen rust op mij. Dat is toch een mooie gedachte, hè? God zo rust op ons. Hij ziet ons. In Christus zijn we gerechtvaardigd. Als je naar Psalm 34 gaat bijvoorbeeld. Roepen zij, dan hoort de Heere en hij redt hen uit al hun benauwdheden. Dat gaat ook over de rechtvaardigen. Psalm 34. Ik kan maar eens lezen. Roepen zij, dan hoort de Heere en hij redt hen uit al hun benauwdheden. Ik vind het zo'n bemoediging, iedere keer weer als ik dat lees. God, kijk naar mij. Dan moet je niet bang worden, hè? Oei, oei, God, kijk naar mij. Nee. Je kent dat schilderijtje wel, hè, met een ene oog op of zo. Zo'n beetje vreemd iets. Hè, van hier, hè, wat? Ja, hier vloekt me niet, of hier kijkt God of zo. In ieder geval, er staat zo'n van die dingen op, hè? Ah ja, God ziet u. Ja, er, er staat wel zo'n vreemde tekening op. Maar God ziet u, dat klopt dus wel. Hè? Maar God ziet iedereen natuurlijk. Maar in het bijzonder ziet hij de rechtvaardigen. Hij ogen die zijn erop gericht. En zijn oren zijn gericht op ons gebed. Ja. Ik ga moeten afronden, denk ik. Hè? Het lichaam van Christus. Dat is mijn derde stukje. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Een heel bekend stuk. Dat heeft te maken met het thema. Want we hebben dit is het jaarthema, geloof ik, hè, verbonden zijn. Nu, de apostel Paulus heeft in de Korinthebrief een hoofdstuk gewijd aan, om iets uit te leggen over die verbondenheid die wij met elkaar als kinderen van God hebben. Hè. En hij gebruikt daar het beeld van het lichaam voor. We gaan niet het hele stuk lezen. Het is een beetje grasduinen erin, maar bijvoorbeeld vers 27 in hoofdstuk 12, daar staat: samen bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dus wij samen, hier in Lokeren, in deze gemeente, vormen wij een lichaam. Ja? Nu, we hebben natuurlijk ook een wereldwijd lichaam van Christus, maar ik geloof de plaatselijke kerk is ook een vorm van een lichaam. Ja? Een verbondenheid met elkaar. Christenen zijn verbonden met elkaar. Vanaf het moment dat je christen wordt, heb je familie. Voilà. Dan hoor je bij elkaar. Dat kan. Mijn dochter zit nu in Australië bijvoorbeeld, dat is Down Under, hier is wij, daar zijn zij. Hè? Dat is een half rond. Hè? Dan horen we bij elkaar. Als we daar zijn en zijn christenen, dan hoor je bij elkaar. Je kan niet zonder elkaar. Dat staat hier ook hoor. Hè? Vers 21, het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens, het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Ja. Je hebt gewoon elkaar nodig, wist u dat? Zijn we daarvan doordrongen? Eigenlijk. Wij hebben elkaar nodig. Ja? Paulus gaat nog een stap verder. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich. Dat schept nog een bijzonder licht op die verbondenheid. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen allen in de vreugde. Of verblijden alle leden zich mee. Dat werd dus een zeker licht op die verbondenheid met elkaar. En die verbondenheid met elkaar, ja, heeft ook in zich dat we voor elkaar zorgen. Vers 25, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Dus hebben wij ook de opdracht om voor elkaar te zorgen. En een van de dingen is die we voor elkaar kunnen doen is voor elkaar en met elkaar bidden. Voilà. Dat is mooi, hè? Je kunt nog veel meer voor elkaar doen, hè? Elkaar helpen, elkaar bemoedigen en zo. Maar bidden is een van de dingen om voor elkaar te zorgen. Ja. En in Jacobus 5, daar staat in vers 12, beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed, en dan komt het weer, hier sta ik alweer een keer erin, in de Bijbel. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Wauw! Ja? In de tweede plaats waar we in de schrift staan. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. prachtig. Ik vind dat is bemoedigend. Aan onze gebeden wordt kracht verleend. Ja, dat is zo. Dat is niet omdat ik het zeg, het is omdat gewoon het woord van God dat ons onderwijst. En we moeten daarin gaan staan. Nu, ik heb nog één slotgedachte. Terug naar Johannes hoofdstuk 9, een stukje wat ik overgeslagen heb. Vers 4 en 5. Dus hoofdstuk 9 van het Johannes Evangelie, vers 4 en 5. Die twee zinnetjes, twee versen die heb ik overgeslagen net. En daar staat, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En hier getuigt Jezus van zichzelf. Ik ben degene die de werken van God doet. En je komt het op verschillende plaatsen in de schrift tegen. Jezus zegt, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. En zolang Jezus in de wereld was, was hij het licht der wereld en deed hij die werken. Massas. Er kwamen heel veel mensen op af. Ja, als Jezus rondging, was altijd veel volk bij hem. Waarom? Hij deed de werken van God. Omdat hij was het licht der wereld. Maar weet je wat Jezus ook gezegd heeft? Over het licht der wereld. Hij zegt, jullie zijn het licht der wereld. In Matteüs hoofdstuk 5. Ja, wij zijn het licht der wereld. Wonderlijk, hè? Wij zijn het licht der wereld. Jezus koppelt, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft aan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Is het dan niet voor de hand liggend dat wij ook zouden zeggen, wij zijn het licht der wereld of u bent het licht der wereld. Dat wij dat koppelen aan het feit dat wij ook de werken van God mogen doen. Ja, want wij zijn ook het licht der wereld. Jezus zegt het tegen ons. Jullie zijn het licht der wereld. Jullie zijn ook het zout der aarde. Als wij het licht der wereld zijn, wauw, worden we uitgenodigd om de werken van God te mogen doen. En in de NBG-vertaling staat daar zelfs, wij moeten werken, de werken, de scheen die mij gezonden heeft. Daar staat het woordje wij al in. Wij zijn het licht der wereld, dus wij mogen ons uitstrekken om de werken van God te doen. En als je erover nadenkt, kijk, de werken van God, dat gaat veel verder dan dat we bidden voor iemand dat hij gaat genezen worden. Dat is ook goed om te doen, hoor. Dat is heel fijn om te doen zelfs. Maar het gaat veel verder dan dat. Je kunt op zoveel terreinen het werk van God doen. En dat kun je al beoefenen hier in de kerk. Ja, en dan ga je naar buiten op je werk en in je school en in de straat en overal kun je de werken van God doen. Amen? Ja, maar zeg niet te gauw amen, want dat snap je. Dus ja, dat is iets van, dat moet gaan, ja, maar het is zo. Fijn dat je amen zegt hoor, tuurlijk. Want dat is belangrijk. Ja, amen, zo is het. Ja? Dus op veel terrein kunnen wij het werk van God doen. Ik vind dat een enorm bemoedigende gedachte. Ik mag de werken van God doen. Maar dat is niet omdat ik dat kan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, omdat ik het Jezus heb zien doen, doe ik dat ook. Want Jezus deed wat hij de Vader zag doen. En wij mogen doen wat Jezus deed. In zijn voetsporen, hem volgen als een discipel en de werken van God doen. Ik vond het een bemoedigende en aanmoedigende gedachte om mee af te sluiten. Amen. Zullen we kort bidden en dan geef ik het woord terug aan Eddie. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord wat zo rijk is, Heer. Er staan zulke wijze dingen in, Heer. Heer, dank u wel dat u ons iedere keer weer uitdacht, Heer, om dat woord te lezen, Heer. Om daarin te duiken, Heer. Om dat te leren kennen. Heer, dat we van daaruit, Heer, ook die werken van God mogen gaan doen, Heer. Uw werken, Heer. En uw werk door ons heen, door de kracht van uw Heilige Geest, Heer. Omdat wij van onszelf, Heer, dan geraken we er niet, Heer. Maar als u door ons heen werkt, Heer, mogen we machtige dingen zien gebeuren. We danken u daarvoor. Amen. Amen. Eddie.